Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 89, het tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. Psalm 89, het tweede vers. U zal worden voorgelezen Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 11. Ik herhaal Colossenzen 3, vers 1 tot en met 11. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 2, het laatste vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Kolossenzen 3, de eerste 11 versen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. In de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en ziet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen.
Verzoek de ouders te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, u heeft gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem, dat is de doop, tot dat einde met dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk, dat is dus oprecht, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ten tweede, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs gegrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, in de voorzijde leer, dus die leer van dat doopformulier, naar uw vermogen te doen, te helpen en te onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van baren, moeder van baren, vader dijkgraaf, moeder dijkgraaf, vader Ponsteen, moeder Ponsteen? Ouders, het is voor u, het zij voor het eerst of opnieuw, een groot voorrecht dat uw kindje het teken en zegel van de heilige doop mag ontvangen. De doop is een ordening van God. In het Oude Testament heeft God aan zijn volk op aarde de besnijdenis gegeven. In het nieuwe verbond zien wij dat God in plaats van de besnijdenis de doop heeft gegeven. De besnijdenis was een bloedig sacrament, want dat zag op de komende Christus. De doop met water is een niet bloedig sacrament. De Heere die rekent kinderen er ook voluit en volop bij. Samen met onze kinderen worden wij opgenomen in de kerk des Heeren. Ouders, dat is niet gering. Daarmee zondert de Heere ons af van de ons omringende wereld. En daarmee maakt de Heere bemoeienissen met u en ook met uw kinderen. Laten we dat nooit gering achten. Een God zomaar onderscheid maakt waar het niet is. Maar laten we er ook niet genoeg aan hebben. De doop is een teken. Het is de waterdoop. Dat teken wijst heen naar iets wat diepe betekenis heeft. De doop wijst ons op het bloed van Christus. Dat bloed van Christus is gestort om zondaren te redden. Dat bloed, dat moet worden toegepast aan onze ziel, aan de zielen van zondige mensen. En u laat de Heer in het evangelie preken. En u laat er in de doop zichtbaar uitbeelden dat Hij die God is, die dat bloed heeft gegeven, maar dat Hij ook die God is die dat bloed wil toepassen aan harten van zondige mensen. Dat Hij zijn Zoon gaf om zondaren te redden. En ouders, dan vraagt dat van u, voor uzelf en voor uw kinderen, een aanhoudend gebed aan de troon der genade. Niet om daar iets mee te verdienen. Niet omdat God aan u iets verplicht is. Maar wel opdat de middelen die God ons geeft ons ook verbinden aan die God. En dat we van die God een zegen mogen ontvangen. Dat is dan de doop een groot voorrecht. Als uw kinderen nog klein zijn. Want God zegt, kom toch alsjeblieft met de nood van uzelf en van uw kind bij mij. Zoek het niet bij mensen. Zoek het niet in de wereld. Maar kom met de nood van je kind bij mij. Wat is dat een voorrecht als je kinderen ouder worden en misschien niet meer zo luisteren. Dan is er nog altijd die weg naar boven, naar die God die de teken en zegel op het voorhoofd van onze kinderen liet aanbrengen. En tenslotte, ouders, als wij het dan niet meer weten, laat dan altijd in uw hart zijn, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Ik schenk het zo gij smeekt, mild en overvloedig. De Heere wil ook vandaag nog wonderen doen, op wonderen horen. Daarnaast is de doop ook een boodschap voor Gods kerk en voor Gods kinderen. Zoals we horen in de Bijbel, zo ook zien we in dat water dat God geen leugenaar is, maar dat Hij werkelijk voor al zijn kinderen dat reinigende bloed van Christus gestort is. En zo min als wij kunnen twijfelen aan dat water, zo min wil de Heer als het ware zeggen: twijfel niet aan de trouw van mijn verbond en aan de waarheid van mijn werk. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dan is de kerk des Heren gelukkig met een eenvoudig teken van zomaar een klein beetje water. Want dat kleine beetje water, sacramenteel gezien, wijst heen naar die gestorven zaligmaker die zijn leven ook voor u wilde geven. Wat zijn dan de sacramenten groot en diep van inhoud? En wat zijn Gods kinderen blij dat de Heere hen liet dopen voordat ze ooit zelf konden spreken en voordat ze zelf ooit konden denken. God maakt de bemoeienis en de Heere onderstreept in de doop dat Hij waarachtig is en dat Hij nooit in zijn trouw zal feilen. Laten we daar vooral van zingen uit Psalm 105, het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Na de doopbediening zingen we staande Psalm 134, het derde vers: dat 's Heeren zegen op u daal. We gaan samen zingen. Gerrit, Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Noah, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Lammert, Peter, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 46 en daarvan het eerste, tweede en ook het laatste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, we vragen nog een ogenblik uw aandacht voor zondag 21 van de Heidelberg Catechismus. En we beperken ons vanmiddag tot vraag en antwoord 54, waar het onderwijs van onze Heidelberger aldus luidt. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van den beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en ook eeuwig blijven zal. Het gaat vanmiddag over de kerk des Heren. Gemeente, de kerk des Heren, dat is een hele belangrijke gedachte. We vinden het terug in de 12 artikelen. Elke zondagmiddag worden we eraan herinnerd dat wij geloven dat er een heilige, algemene, christelijke kerk is. En ook in de belijdenis van Nicea, een andere belangrijke belijdenis uit de vroeg-christelijke kerk, daar lezen we, ik geloof, één heilige, algemene, apostolische kerk. In onze belijdenis, de 12 artikelen, staat dus een heilige, algemene, christelijke kerk. En in de belijdenis van Nicea, daar horen we één heilige, algemene, apostolische kerk. We zien het ook in de vraag, wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? Het antwoord luidt dat de zonen Gods, en dan slaan we een paar dingen over, zich een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Dat is dus het eerste wat onze Heidelberger wil benadrukken, dat in het nadenken over de kerk des Heren gaat het dus over de Zoon van God die zich een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. De kerk des Heren kent een aantal eigenschappen. In de eerste plaats is de eenheid van de kerk des Heren. En dat betekent dat de kerk, waar die zich ook openbaart, altijd bijvoorbeeld één geloof heeft. Dat is het ware geloof in de Heer Jezus Christus. Dat de kerk ook één zaligmaker kent en dat is Christus. En dat al Gods kinderen ook vandaag de dag worden onderwezen uit één boek en dat is de Bijbel. Daarin zijn al Gods kinderen één. Alhoewel er natuurlijk ook allerlei verschillen zijn tussen Gods kinderen. Sommigen zijn man, anderen zijn vrouw. Sommigen hebben veel verstand, anderen weinig. De Heere voegt ze samen in één heilige, algemene, christelijke kerk. Naast de eenheid lezen we ook over de heiligheid van de kerk. Heilig, dat betekent vernieuwd. En het betekent in de Bijbel ook afgezonderd. God zondert zijn kerk af. En God vernieuwt ook de leden van de kerk. God zondert af. De kerk is dus niet de wereld. En het is ook niet de bedoeling dat de kerk wereldgelijkvormig wordt. Aan de andere kant vernieuwt de Heer ook al zijn kinderen. Hij wederbaart ze tot een levende hoop. Daarop ziet dat woordje heilig. Dat ziet op het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Ten slotte is de kerk algemeen. In het Latijn staat daar het woord katholiek. En de kerk des Heren is dus tegelijk ook de katholieke kerk. Onze kerk is niet rooms-katholiek. Dat is de kerk waarvan de paus het hoofd is. Maar de kerk des Heren, Gods eigendom in deze wereld, dat is de katholieke kerk. Dat is de algemene kerk. Die kerk is er door alle eeuwen heen geweest. Die is begonnen in Genesis 3 en Genesis 4, waar men de naam des Heren begon aan te roepen. Die is er geweest 1000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus, in de tijd van Elia, in de tijd van Jesaja, die is er geweest tijdens de geboorte van de Heer Jezus en die is er ook daarna. De kerk zal er door alle eeuwen heen zijn en die kerk is ook algemeen omdat die zich openbaart op allerlei plaatsen en onder allerlei mensen. God sluit niemand van de mensen tenslotte uit in die zin dat God zijn kerk bouwt uit alle tongen, talen en naties. Voor God is er eigenlijk maar één groot verschil in deze wereld en dat zijn al de mensen die zijn zoon verwerpen, die gaan ook verloren, en aan de andere kant allen die in Christus geloven en die worden behouden. Dat is eigenlijk het meest fundamentele en het meest belangrijke onderscheid. En wat dat betreft, gemeente, of we nu in Frankrijk wonen of in Nederland, of dat we nu in Azië wonen of in Europa, dat maakt ten diepste allemaal niet uit. Want God vergadert zijn kerk en zijn gemeente uit alle tongen, talen en naties. Dat wordt zo mooi verwoord in Psalm 87... waar we eerst horen over Babel en Rahab. Egypte is dat, twee vijanden van het volk van Israël. Daarna over de Filistijn, de Tyriër, de Moor. Die worden allemaal in de Godstad ingebracht. Daar wordt bedoeld in Psalm 87... dat de Heer in de nieuwtestamentische bedeling zijn kerk zal bouwen uit allerlei tongen, talen en naties. En die belofte gaat na de uitstorting van de Heilige Geest ook in vervulling. Trouwens, al Gods beloften gaan allemaal in vervulling, want daar heeft Jezus zijn bloed voor vergoten. Daar is Christus voor gestorven en al de beloften in de Bijbel, die zijn in Christus Jezus, ja en amen, Gode tot eer. Ten slotte is de kerk ook christelijk of apostolisch. En dat betekent dat de kerk wordt gefundeerd op de boodschap en op de leer van de apostelen. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Hij heeft tegen de discipelen gezegd dat ze de sleutelen ontvingen van het koninkrijk der hemelen. Dat ze die evangelieboodschap moesten gaan preken. En God zou zijn gemeente bouwen op de boodschap die de apostelen hebben gebracht. De apostel Petrus, die een getuige is geweest van de opgestane zaligmaker. Johannes, Andreas, Paulus en op dat getuigenis wordt de kerk des Heren gebouwd. Ten slotte het woordje kerk, dat is afkomstig van het woord kuriake en dat betekent wat van de Heren is. Daar zit het woord kurios in, het woord heer of heren. En de kerk is dus het eigendom van de Heren. De kerk is niet het eigendom van mensen, maar de kerk is het eigendom van de Heren. De kerk kent een zichtbare gestalte, dat is de kerk zoals die samenkomt. En in de zichtbare gestalte, daar is kaf en koren. Daarnaast kent de kerk ook een onzichtbare gestalte, en dat zijn allen die oprecht de Heren vrezen. Voornaamst is of wij ook behoren tot die onzichtbare kerk, althans voor ons oog onzichtbaar, maar die bij God bekend is, omdat de namen van allen die de Heere vrezen in zijn boek staan geschreven. Dat mag wel onze belangrijkste levensvraag zijn, of ik een levend lidmaat ben van de kerk des Heeren en ook eeuwig blijven zal. Het is groot dat we behoren bij de zichtbare openbaring van de kerk. Daar wil ik ook even iets van zeggen. U bent door Gods voorzienigheid op het terrein van de kerk gebracht. God heeft u een plek gegeven. Daar mogen we dus heel zuinig op zijn. Daar moeten we ook Gods goede hand in zien. En als er geen opmerkelijke en geen aparte dingen zijn, dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat we ook in de weg die de Heere aan ons voorhoudt zullen gaan en zullen volharden. U kunt de kerk wat dat betreft in zijn zichtbare gestalte vergelijken met een gezin. Sommigen willen de kerk vergelijken met een winkel. En de ene week koop je je boodschappen bij de ene winkel. Een andere week koop je je boodschappen bij een andere winkel. En weer een andere week ga je weer eens naar een andere winkel. En zo winkelen we dan van de ene kerk naar de andere kerk. Maar gemeente, u voelt wel, de kerk des Heren mogen we nooit verlagen tot een winkel. De kerk des Heren mogen we vergelijken bij een gezin, het huisgezin Gods. Dat doet de Bijbel trouwens zelf ook. En kijk, in zo'n gezin heb je een plek. Kan natuurlijk nooit zo zijn dat iemand zegt, kom, ik ga maar eens bij een ander gezin wonen. En nu wil ik geen kind meer zijn bij dat gezin waarin ik geplaatst en waarin ik geboren ben. Ik word maar kind bij een ander gezin. Dat zou natuurlijk heel vreemd zijn. Laten we zo ook Gods bemoeienissen opmerken in de plek die Hij ons geeft. En laten we de kerk, natuurlijk een enkele uitzondering daar gelaten, maar zien als het gezin waar de Heere ons een plek geeft. En laten we dat ook koesteren. En ik kan u gerust vertellen dat als u dat koestert en zo een plek geeft in uw leven, dat u daar gewis en zeker de zegen van de Heere op zult ervaren. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat is ook wat onze belijdenis ons wil voorhouden. Dat is de zichtbare en daarnaast ook de onzichtbare kerk. En van die onzichtbare kerk wordt dan in het antwoord ook een aantal dingen gezegd. In de eerste plaats, hoe komt die kerk nou precies tot stand? Wel, dat is geen schepping van mensen. Het is niet zo omdat er een predikant of wat ouderlingen en diakenen actief zijn, zo ontstaat er dan een kerk. Nee, de kerk des Heren, dus die gemeente Gods, die wordt gebouwd door de Zoon van God, door Christus, de tweede persoon in het goddelijke wezen. En dat moet ons al heel voorzichtig en met hele geheiligde gedachten doen denken en spreken over de kerk des Heren. Dat is een zaak van Christus die een eeuwig koning is en die zonder onderdanen niet zijn kan. De Zoon Gods heeft een gemeente. Dat woord gemeente, in de Bijbel wordt daarvoor het woord gebruikt ecclesia, een Grieks woord. Dat betekent eruit geroepenen, eruit getrokkenen, ek uit. De Heer heeft een gemeente die Hij vergadert. Hoe wordt die kerk gebouwd? Wel, dat gebeurt door het kerkvergaderend werk van de Heer Jezus. Koning Jezus verzamelt mensen en koning Jezus bouwt zijn kerk. Dat doet Hij door middel van de Heilige Geest en door middel van zijn dienaren en door middel van de prediking van het evangelie. Maar laten we in de eerste plaats onthouden dat de Heer zelf ervoor instaat dat die kerk vergaderd wordt. Daar gaat de Heer ook mee door tot op de dag van de wederkomst. En ook vandaag worden er dus toegebracht tot die gemeente die zal zalig worden. Wat dat betreft staat de zaak van de kerk er ook heel goed voor. Ook in onze donkere tijd. Want we mogen heel eenvoudig zeggen dat wat koning Jezus erbij doet, dat gaat er nooit meer af. En ook vandaag de dag worden er nog steeds toegedaan tot die gemeente die zal zalig worden. Ik zou zeggen, zorgt u dat u er ook bij mag horen. En vraag heel vaak en heel veel. Heren, wilt u de prediking? Wilt u het lezen van de Bijbel? Wilt u de genademiddelen ook gebruiken in mijn leven? U zegt misschien, hoe word ik bekeerd? Ik zou daar een andere vraag voor in de plaats willen stellen. Hoe gaat u om met de genademiddelen? Welke plaats hebben de genademiddelen in uw leven? Hebben die een geringe plaats? Gaat u daar slordig mee om? Vindt u dat ook maar moeilijk en moeizaam? Wel, dan mag u er gerust zeker van zijn dat het goede werk Gods of stil ligt in uw leven, of dat het wellicht nog nooit is begonnen. Maar waar de Heere gaat werken door zijn Heilige Geest en waar hij zijn kerk gaat vergaderen, daar worden die middelen der genade, het gebed, de Bijbel, de prediking enzovoort enzovoort, de sacramenten, dat worden hele belangrijke dingen, want dat zijn de dingen waardoor de Heere werkt en waardoor hij zijn gemeente vergadert. In de tweede plaats beschermt de Heer zijn kerk. Kijk, de kerk, dat zijn schapen onder de wolven. En wolven hebben natuurlijk de neiging om die schapen aan te vallen, die schapen lelijk te behandelen. Daar is de wolf van de Satan, daar zijn de wolven van de wereld, daar zijn de wolven van een boos hart. En nou kan de kerk in zichzelf tegen al die grote vijanden niet staande blijven. Hoe komt het dan dat die kerk toch staande blijft? Wel, omdat die kerk wordt beschermd. En de bescherming gebeurt niet door legers. Die bescherming gebeurt ook niet in de eerste plaats door engelen, hoewel de Heer die kan gebruiken als middelen. Maar die bescherming die gebeurt door koning Jezus zelf. Koning Jezus waakt over zijn kerk. En vandaar dat die kerk ook in de donkere dagen van Elia niet verloren was. En dat er ook toen nog 7000 waren die de knie voor Baal niet gebogen hadden. De Heere vergadert, de Heere beschermt en de Heere onderhoudt ook die kerk. Iets onderhouden. We kennen dat wel in ons gewone leven. Dingen hebben onderhoud nodig. Dat geldt voor planten, dat geldt voor gebruiksvoorwerpen. Dat zijn allemaal dingen die onderhoud nodig hebben. Zo ook hebben de kinderen Gods en zo ook heeft de kerk des Heren onderhoud nodig. De kerk des Heren heeft onderhoud nodig elke rustdag weer opnieuw. Om iets te horen uit de Bijbel, om onderwijs te ontvangen uit Gods woord, om onderwijs te ontvangen in de drie stukken die de Heere leert aan al zijn kinderen en die hij in het leven van zijn kinderen voortdurend verdiept en verder uitwerkt. De kennis van de ellende, de kennis van de verlossing en ook de kennis van de waarachtige dankbaarheid. Zo onderhoudt en zo regeert de Heere zijn kerk, de zonen Gods. En dan zijn er nog een aantal andere vragen te stellen. Waaruit wordt nu die kerk vergaderd? Soms is wel eens de gedachte geweest dat God de kerk zou vergaderen uit één volk. En tot aan de Pinksterdag is dat ook zo geweest. Toen heeft God voornamelijk zijn kerk gebouwd onder het Joodse volk. We noemen dat de nationale openbaring van het verbond der genade. Maar na de Pinksterdag is dat anders geworden. En na de Pinksterdag vergadert de Zonen Gods, kijkt u maar even in uw boekje, uit het ganse menselijke geslacht zijn gemeente. Dus God vergadert zijn kinderen uit mensen in Afrika. Hij vergadert zijn gemeente uit mensen in China. Hij vergadert zijn kerk uit mensen in Europa. En weet u wat nou zo aangrijpend is? Dat in Europa, voor zover we dat kunnen zien, en als het gaat om de zichtbare kerk, het niet zo goed gaat met de kerk. Kerken worden gesloten, kerkgebouwen worden afgebroken, steeds meer mensen, ook in onze samenleving, maar ook in de kerk, die zien het niet meer zo zitten met de kerk, en die haken af, die vervreemden van de kerk, terwijl we welvaart hebben, voorspoed hebben, terwijl het ons door Gods goedheid aan niets ontbreekt. Zeggen we brutaal en grof, dan hebben wij God ook niet nodig. Dat is erg. God die overlaat ons dag aan dag met allerlei goede dingen. En als antwoord daarop zeggen we in ons land en in ons werelddeel, nou dan hebben we God niet meer zo nodig. Dan kunnen we het ook zelf wel. En dan maken wij wel vermaak en dan kunnen we ons zo ook wel redden zonder God. Dat is wat in ons werelddeel aan de hand is. En in andere werelddelen, daar wordt de kerk soms zwaar vervolgd en verdrukt. Denk aan China. Denk ook aan andere landen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, waar de kerk heel klein is. Waar soms ook maar weinig kinderen van God zijn. En weet u wat daar nou gebeurt? Daar groeit het aantal kinderen Gods. Daar waar de Satan erop loslaat en daar waar Gods kinderen het zeer moeilijk hebben, daar blijkt dat de kerk groeit. En daar in onze gebieden, waar we het allemaal makkelijk hebben, waar we allemaal veel voorspoed ontvangen door Gods goedheid, daar krimpt de kerk steeds verder in. Dat is eigenlijk ook zo onder ons. Dat hoor je soms ook en dat merk je. Dat de Heer zijn hand stilhoudt. Soms wordt dat ook gezegd. Waar blijft nou dat doorbrekende werk? God die ons zoveel goede middelen geeft. God die we niet meer nodig hebben. Israël, zegt de Heer in het Oude Testament, dat heeft twee boosheden gedaan. Ze hebben mij verlaten en ze hebben vervolgens gebroken bakken uitgehouden. God verlaten en in de tweede plaats dingen opgezocht die geen waarde hadden. Dat is heel aangrijpend. Dat zijn dingen als je nadenkt over dat ganse menselijke geslacht. Wees soms heel stil en heel verbijsterd van wordt. En toch gaat de Heer door met zijn kerkvergaderend werk, ook onder jonge mensen, ook vandaag de dag. Wie zijn het dan wie de Heer zijn gemeente wil bouwen? Wel, dan lees ik in het antwoord, tot het eeuwige leven uitverkoren. Kijk, dat is nou ook weer zo mooi dat hier staat. Want die kerk des Heren, die rust niet in wat wij nu allemaal graag willen. Want dan zou er niks van terechtkomen. De remonstrant die zegt, de kerk, dat zijn alle mensen die voor Jezus kiezen. En die voor God kiezen. En als u dat nou goed doet, dan is God daar erg blij mee. En dan mag u bij de kerk horen. Weet u, dat is zo ontzettend troosteloos. Dat is zo teleurstellend. Want niemand, zegt de apostel, vraagt naar God. En als God nou tegen u of mij zou zeggen, kijk, nou wil ik al die mensen ontvangen die voor mij kiezen. Vanuit zichzelf. Dan was er helemaal geen kerk. Maar God wacht niet tot wij voor hem kiezen. Er is een uitverkiezing. En weet u wat dat betekent? God kiest. Al in zijn eeuwige ondoorgrondelijke wijsheid. Kunnen wij helemaal niet begrijpen. God heeft van eeuwigheid gekozen. En God geeft dat uitkiezen van hem gestalte in een wereld en onder mensen die nee tegen hem zeggen. En God zegt, daar ben ik het niet mee eens. En u kunt 10 keer, 100 keer nee zeggen. En Paulus heeft dat wat gedaan in zijn leven. Maar God had hem uitgekozen. En Paulus die is ook door de Heere stilgezet. En zo doet God dat nog. Zo kiest God uit. En dan kunnen we 100 keer nee zeggen. Maar als God kiest, gemeente, denk erom. Dan gaat hij trekken met koorden van liefde. En met touwen van goede tierenheid. En daarom zijn al Gods kinderen zo, ik zeg het maar wat eenvoudig, Maar die zijn bij ogenblikken zo blij met de uitverkiezing. Want die voelen het en die weten dat er in zichzelf helemaal niets is wat naar God vraagt. De uitverkiezing, dat betekent: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Gemeente, nu zitten er ook rond die uitverkiezing natuurlijk ook een aantal dingen die we niet goed kunnen begrijpen. Diepten Gods. En daar ga ik nu niet verder op in. Maar God is wel de soevereine. Hij is de God die aan u en aan mij niks verplicht is. En desondanks een God die het verlorene zoekt. En dan voegt onze Heidelberger er ook aan toe hoe de Heere dat dan doet. Wel door zijn woord en geest, door zijn geest en woord. God vergadert zijn gemeente door het werk van de Heilige Geest, die in zondaars harten werkt. En wat gebruikt de Heilige Geest daarvoor? Wel, daar gebruikt de Heilige Geest het woord voor. Het woord is altijd de oorzaak waardoor zondaren getrokken worden. De Heere legt dat woord en het zaad der wedergeboorte in het hart, zodat zondaren daardoor verbroken, onderwezen en geleid worden. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Vandaar dat de Heer Jezus ook tegen de verharde fariseeën zegt: onderzoek de schriften. Kijk, dat is het beste advies wat we altijd moeten geven. Onderzoek de schriften. Want dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dat heeft Mozes gedaan. Dat heeft Paulus gedaan. Dat deden ze in Berea. Ze onderzochten dagelijks de schriften of de dingen al zo waren. En kijk, gemeente, dat is ook zo nodig in ons leven, dat we de schrift, de Bijbel, aanhoudend en eerlijk onderzoeken. Dat we hem ook biddend onderzoeken. En dat we de Bijbel ook met toepassing op onszelf onderzoeken. Ik wil daar toch een dikke streep onder zetten, omdat we daar zo gemakkelijk aan voorbij kunnen gaan. En dat we zeggen, ja, God moet ons bekeren en dat is ook zo, hou dat goed vast. Maar de Heer gebruikt daar wel de middelen voor. En nogmaals, wat is en hoe wordt ons leven gestempeld door de omgang met de middelen? Niet een eigenwijze omgang daarmee, nee, een ootmoedige omgang. Als het ware bedelend: Heere, wilt u die middelen, wilt u dat woord in mijn leven zegenen? Door zijn geest en woord. De Heilige Geest die de ogen opent voor de zonde, maar ook de Heilige Geest die de ogen opent voor Gods genade. In enigheid des waren geloofs, dat is de officier van alle genaden, de Heere die plant in het hart van al zijn kinderen het ware geloof. En dat geloof dat verbindt aan de Heere en aan zijn dienst. Met dat werk is God begonnen vanaf het begin van de wereld. En daar gaat de Heere mee door, de Zonen God, tot op de dag van de wederkomst. Kijk, daar hebt u nu de kerk Gods. De kerk in zijn onzichtbare gestalte, en die zich vervolgens openbaart in een zichtbare gestalte. Maar in de zichtbare gestalte van de kerk, daar is kaf. Dat zijn mensen die er wel bij horen, maar niet het zaligmakend geloof hebben. En aan de andere kant koren. En nu tenslotte zegt onze Heidelberger nog iets heel moois. Iets waar het voor u en voor mij ook op aankomt. Dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal. Kijk, we hebben natuurlijk al deze dingen over de kerk niet gezegd als een soort lezing over de kerk. Het gaat ook in de kerk niet over een lezing over Gods soevereiniteit, of over een lezing van wat nou wel mag en niet mag, of over een lezing van een of ander dogmatisch onderwerp. Het gaat in de Heidelberg, het gaat ook in de gemeente Gods om de leer van de enige troost in leven en in sterven. En onze Heidelberger, die gaat dan ook altijd tenslotte naar het hart toe. Dat ik daarvan, en dat is Gods genade, dat ik daarvan een levend lidmaat, levend gemaakt lidmaat. Je hebt dode leden. Dat is ook bij een boom zo. Als die bomen in het voorjaar weer gaan bloeien, dan zitten er soms takken in die door de vorst of zo zijn aangetast en waar geen bladeren meer aan groeien. Zo'n tak hangt er nog wel aan soms, maar er is niks, geen leven meer in. Dan ga je zo'n tak eraf halen. Dat zijn de dode leden. Maar de levende leden, gemeente, daar komen bladeren en daar komen ook vruchten aan. Bij een appelboom groeien er appels aan, een perenboom peren. En zo is het nou ook in het Rijk der Genade, waar de Heere zondaren wederbaar, zondaren vernieuwt, waar hij zijn kerk bouwt, daar komen ook vruchten, zichtbare vruchten. Galaten 5 vers 22, liefde, geloof, verootmoediging, kleinheid, hunkeren en hongeren, zalig die hongeren naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Kijk, dat zijn er allemaal vruchten van dat werk van de Heilige Geest. Ik zou zeggen, leest u de bergrede, daar kunt u allerlei vruchten lezen die de Heer Jezus noemt, van dat herscheppende en wederbarende werk van de Heilige Geest. En kijk, we kunnen natuurlijk met elkaar grote dingen bespreken. En we kunnen ook over grote dingen een beschouwing houden. Maar weet u dat een arm kind van God gelukkig is met het kleinste kenmerk van de Heere, dan al die grote dingen waar we maar over praten. Gods kinderen ontvangen echte, ware dingen. Kijk, we kunnen natuurlijk, laat ik het verschil even een voorbeeld noemen. Je kunt natuurlijk ontzettend onder de indruk zijn van iets wat gemaakt is, een enorm groot ding. Maar stel dat het gemaakt is van hout of van ijzer, er zit geen leven in. En nou daartegenover iets wat de Heere schept, iets wat leeft. Dat het is niet na te maken. Dat wordt geschonken, dat is het wonder van het leven. En nu zijn er grote indrukwekkende dingen. Een raket die naar de maan gaat en zo. We kunnen nadenken over bouwwerken op deze wereld. De Eiffeltoren, een indrukwekkend gebouw in Parijs. We kunnen nadenken over een gebouw in Amersfoort, een kerkgebouw. Ook heel moeilijk en kundig om te maken, dit kerkgebouw. Maar gemeente, zo'n muur die leeft niet. En daartegenover het kleinste diertje, dat wij misschien hooguit zien, dat is van groter belang dan heel dit kerkgebouw. Want dat kleine diertje, of een hand, of een lichaam, dat leeft. Daar zit een wonder achter, wat nooit nagemaakt kan worden, wat de Heere schept. En zo is het nou ook in het leven der genade. Er kunnen enorme bouwwerken staan, maar die gaan allemaal voorbij. Het leven wat de Heere schept, het nieuwe leven, zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is niet na te maken. Dat wordt nu door God geschonken. Dat is het werk Gods in zondaren. Dat is nu die levendmakende genade. Dat is die wonderen God die worden beschreven in het evangelie. En die worden gewerkt door de Heilige Geest. En daarvan is Christus het grote middelpunt. En daarvan is de Heer Jezus de grote inhoud. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en ook eeuwig blijven zal. Kijk, wie de Heere opraapt En waar de Heer dat nieuwe leven wekt, dan kan het wel eens inzinken. Er kunnen ook tijden zijn dat het heel moeilijk is. Want de Heer die gaat met zijn kinderen over het algemene weg, en dat wil ik even tot onderwijs zeggen, vooral van Gods kinderen die in het donker zitten en het voor zichzelf misschien niet zo goed kunnen bekijken. U moet onthouden dat God zijn gevoelige en zijn blijken van zijn gunst vooral openbaart bij het begin van het nieuwe leven. En in de tweede plaats dat de Heere die bijzondere blijken van zijn gunst openbaart in hele moeilijke en aangrijpende omstandigheden. En verder is de Heere spaarzamelijk in het openbaren van zijn gunst en in het uitdelen van vele genadegoederen. Zullen u daarom denken, wie u in welke banden u ook mag zijn, dat de Heere zijn genadegoederen vooral uitdeelt aan het begin en in uitermate moeilijke situaties, maar dat hij verder in de weg van de geleidelijkheid en in de weg van het dagelijks onderhoud, in het lezen van de Bijbel, zijn kinderen wil onderwijzen en wil voeden. En dat we niet moeten staan naar wonderlijke, uitzonderlijke zaken, maar dat we ons eenvoudig hebben te voegen naar wat de Heer in zijn woord wil openbaren. Ik vertel dat even ter onderwijs. Dingen die je ook weer kunt lezen bij onze geachte oudvaders, die het ook zo benadrukken. En dat de kerk des Heren levende leden, en dat ondanks alles, hoe misschien het ook wel eens weg kan zijn, de Heere ook in staat en in blijft staan voor zijn eigen werk. En nou tenslotte nog een enkel woord van toepassing. In de eerste plaats, alle onherboren mensen in ons midden. Misschien zit u voor het eerst vanmiddag in de kerk. Misschien gaat u normaal nooit naar de kerk. Ik wil u toch van harte uitnodigen om dat woord van God ernstig te nemen. En om thuis uw knieën misschien voor het eerst maar te buigen en te zeggen, Heere, nou komt hier iemand die niet weet wie u bent. Wil u ook in mijn leven werken? En ik garandeer u dat er een God in de hemel is die het geroep van ellendigen wil horen. Dat leert ons de Bijbel heel duidelijk. Misschien zit u al vele jaren in de kerk. Misschien bent u tot uw eigen verontrusting geen levend lidmaat van de kerk des Heren. Dan wil ik u toch ernstig aansporen en vermanen om de Heere te zoeken. Want alleen in de weg van zoeken wordt hij gevonden. Misschien bent u in grote zielennood. Dat kan. Ik hoop dat de nood zo groot wordt dat u het leven in uzelf niet meer kunt vinden. En ik mag u gerust aansporen om het leven alleen te zoeken buiten uzelf in een ander. Stel uzelf voortdurend de vraag, waar vind ik rust? De kerk des Heren vindt maar op één plek rust. En dat is in de overdenking. En dat is in de overgave aan de Heer Jezus Christus. Dat ze zich mogen overgeven aan de zaligmaker. En dat ze Jezus hun ja-woord mogen geven. Met minder kunt u de Heere niet ontmoeten. En wat is het zalig om de Gods genade, het zij voor het eerst, het zij opnieuw, die hartelijke keuze te mogen doen voor de Heere en voor zijn dienst, om de Heere het ja-woord te geven. En tenslotte in de derde plaats, kinderen Gods, de Heere bouwt zijn kerk. Daar staat hij zelf voor in. Al wat hij begonnen heeft, dat zal hij ook voleindigen. Wat is het wonder van genade groot en wat is de Heere getrouw. Ook vandaag, ook onder onze gedoopte kinderen. En laten we de genade troon maar aanzoeken, of dat de Heere niet alleen het teken, maar ook de betekenis ervan wil schenken, tot eer van zijn grote naam. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 68, vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, en wat er verder volgt. Nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.